hoe kunnen we gezichtsherkenning voor ons laten werken?
Welkom bij Ethiek in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
Als het over dit onderwerp gaat, dan denk ik dus ook vaak dat we als samenleving, hè, dat is niet alleen een vraag voor de politie, want die camera's die zijn van iedereen. Hè?
Te gast vandaag Alex Korra, beleidsadviseur recht en ethiek bij de SVB. Welkom.
Yes.
En Katinka Knops, adviseur ethiek bij de politie. Leuk dat jullie er allebei zijn. Katinka,
dankjewel.
We hebben het over gezichtsherkenning en we hebben het over de politie. Oeh, dat is altijd interessant, hè? Ik kan me voorstellen dat jij als adviseur ethiek bij de politie op het gebied van ethiek vaak praat over gezichtsherkenning. Is dit nou weer dat oeroude ethische dilemma opsporing versus privacy?
Nou, dat komt daar inderdaad zeker in terug. Hè? Alleen als je kijkt naar gezichtsherkenning. De politie heeft een taak die uit 3 onderdelen bestaat. En behalve de opsporing is dat ook het handhaven van de openbare orde. Mm-hmm. En de hulpverlening. En eigenlijk zou je op alle 3 die taakgebieden toepassingen kunnen bedenken van gezichtsherkenning. En als het gaat om de ethiek, dan komt er ook meer in beeld dan alleen privacy wat mij betreft. Maar
Dat
is natuurlijk wel een hele belangrijke.
Oké, daar wil ik straks meer over horen. Eerst eventjes even kijken waar Alex staat in dit dossier. Alex, als jij denkt aan gezichtsherkenning, heb je dan vooral positieve of negatieve associaties?
Nou, toch wel een beetje kritisch, om het zo maar te zeggen. Dat, lijkt me, dat je denkt van wat kan je er allemaal mee en waar gaat dat toe dienen?
Mm-hmm.
Het is natuurlijk super interessant vanuit technisch perspectief wat je ermee kan en hoe het werkt. Maar je zag vanochtend stond er in de krant een stukje of las ik een berichtje over Microsoft die onderdeel van zijn suite die zij aanbieden van AI-bouwblokken binnen Azure.
Mm-hmm.
Daar hebben ze een gezichtsherkenningsmodule. En die gaan ze beperken. Ze hebben juist vanuit ethisch perspectief hebben ze een nieuw kader over aangenomen. Hebben ze gezegd, wij gaan bepaalde onderdelen daar niet meer zomaar in aanbieden. En een van die onderdelen is bijvoorbeeld emotieherkenning.
Hmm.
Omdat men zegt, dat de impacts daarvan, dat weten we toch niet helemaal zeker. En misschien dat het ook te maken heeft met de onzekerheid rond de kwaliteit van dat soort technologie. Maar in ieder geval heeft men gezegd, dat gaan wij niet meer aanbieden als een van de producten die nu standaard in hun suite
dat
zit.
Dat stemt jou tevreden dan?
Nou ja, vooral dat ze erover nadenken en er voorzichtig mee zijn. Ik denk dat voorzichtigheid met dit soort technologie wel goed is.
Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Hè? En dat is zeker wat wij als politie natuurlijk ook heel erg belangrijk vinden. Hè? Want het behoud van het vertrouwen in de samenleving is voor de politie ontzettend belangrijk. En wij willen dan ook die technologie zo gericht mogelijk inzetten.
Jij zegt van, het gaat niet alleen over privacy. Het gaat misschien niet alleen over opsporing. Het is veel breder. Kun jij een beetje schetsen, wat voor toepassingen zie jij dan allemaal? Waar hebben we het eigenlijk allemaal
nou,
over?
Nou, dan moet ik beginnen om te zeggen dat de politie op dit moment gezichtsherkenning niet operationeel inzet. De Tweede Kamer en de vorige minister van Justitie hebben gezegd dat de politie dat niet kan inzetten. Tenzij we zorgen voor een deugdelijk juridisch en ethisch kader.
Mm-hmm.
En dat hebben we inmiddels ontwikkeld. En dat moet nog wel vastgesteld worden. En dan zal het ook naar de Tweede Kamer gaan. En dat kader willen wij dus gaan gebruiken om ideeën voor de inzet van gezichtsherkenningstechnologie aan te toetsen.
En de Kamer, weet je wat ik nou grappig vind, Alex? Ik denk dat een heleboel mensen niet eens in de gaten hebben dat de politie dit nog niet operationeel gebruikt. Ik denk dat een heleboel mensen denken, dit is al de orde van de dag. Toch?
Denk ik ook, ja zeker. En omdat camera's zo overal aanwezig zijn en omdat het ook zeker in tv-series super vaak gebruikt wordt van kijk, we hadden een camera en toen hebben we op 1,5 kilometer afstand kunnen zien.
De satelliet zoomde
dat
in.
Dat Pietje daar stond. Terwijl, het grappige is natuurlijk ook dat science fiction en realiteit door elkaar heen lopen en ondertussen de technologie veel beter is geworden. Dus inderdaad kan je mensen niet misschien op lange afstand, maar wel door een heleboel verschillende plekken heen volgen. Maar of het ook daadwerkelijk zo gebruikt wordt, ja. Ik weet dat er wel eens discussie is over verkeerscamera's gebruiken voor het volgen van verdachten als er een overval is geweest of dat soort dingen. Maar ja, verder weet ik er. Dacht ik dat het misschien meer gebruikt werd, maar het is interessant.
Wij hebben dus nu de mazzel dat we aan tafel zitten met Katinka, die denkt mee over ethiek en gebruik door de politie. Jij hebt meegeschreven aan het ethisch kader. Dat is natuurlijk een werkdocument. De Tweede Kamer gaat daarover nadenken, die gaat erover debatteren. Eigenlijk heb ik 2 vragen in eerste instantie. Kun je schetsen welke toepassingen jullie daar noemen, waarvan jullie zeggen, daar moet de Kamer echt even over nadenken, want dit zou interessant kunnen zijn? En ten tweede, welke dilemma's schetsen? Want ik kan me voorstellen dat jij niet per se verdedigt dat we op een bepaalde manier ermee moeten omgaan. Jullie schetsen het volgens mij vooral, waar hebben we het eigenlijk over, toch?
Maar het kader moet je je niet voorstellen als een opsomming van dit wel en dat niet. Hè, ik zei net ook, hè, ethiek is altijd context specifiek. En dus het kader is iets om ideeën aan te toetsen. En wat wij gedaan hebben, we hebben het vanuit drie perspectieven in beeld gebracht. Dat is inderdaad de techniek die Alex al noemde, dat is het juridische en dat is het ethische. En aan de hand van allerlei ideeën, hebben wij daar ook in een brede online community binnen de politie over gesproken. Mm-hmm. En daar de discussie over gevoerd. En de uitkomsten daarvan hebben we gebruikt om eigenlijk af te leiden wat nou de factoren zijn die een rol spelen bij het maken van die afweging. En daarin zijn we op 10 factoren uitgekomen die daar belangrijk bij zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan hoe erg is het waarvoor je het wil inzetten. Hmm. Hè, gaat het om een terrorist opsporen of wil jij inderdaad verkeersovertreders hiermee pakken? En wat ook heel belangrijk is, is eigenlijk de locatie waar je het gaat doen. Hè? Is dat een plek waar heel veel mensen voorbij komen? En ook de duur is bijvoorbeeld belangrijk. Hè? Voor hoe lang wil je dit doorlopend inzetten of alleen kortdurend? En het kader is erop gericht dat we deze technologie zo gericht mogelijk willen gaan inzetten.
En dat gaat misschien ook over, om dat lijstje maar een beetje aan te vullen, want dit vind ik relevant, misschien ook hoe lang bewaar je het en wie hebben de toegang toe?
Zeker, dat zijn inderdaad allemaal aspecten die daarbij een rol spelen. En wat we zeker ook niet moeten vergeten in het algemeen bij het gebruik van allerlei nieuwe technologie, is dat je heel goed moet kijken welke alternatieven er zijn. Omdat vaak toch heel makkelijk op het moment dat er nieuwe mogelijkheden zijn,
de oplossing voor alles.
De technologie als een oplossing.
Hey Alex, als jij nou denkt van oké, er zijn dus 10 punten waar we over moeten nadenken. Katinka heeft er een paar genoemd. Kun jij nog wat dingen komen? Eens kijken of ze die ook al geïdentificeerd heeft.
Nou ja, ik vind het wel interessant. Hè, want hoe ga je dan ook de verantwoordelijkheid erin te beleggen? Er wordt natuurlijk altijd heel veel gesproken over human in the loop. Is dat een onderwerp wat bijvoorbeeld erin meegenomen is? Je ziet dat heel veel van die technologie zit ingebakken in allerlei camera's die gewoon commercieel verkocht worden. Kan je alleen maar aanzetten. Dus ja, het is een kwestie van hebben we het aan of hebben we het uit in sommige gevallen. Is daar nog iets over wanneer iemand beslist om het daadwerkelijk aan te zetten?
Nee, zeker. We hebben bij dat kader ook een hele toetsingsprocedure ontworpen. Hè, die onafhankelijk is en checks and balances en besluitvorming. En er zitten ook gewoon een aantal harde randvoorwaarden omheen. Maar een van de criteria, een van de factoren is inderdaad ook van wie is. Kijk goed wie de leverancier van je systeem is. Hè. Daar hebben we natuurlijk ook al voorbeelden van in de media gezien.
Waar gaat die informatie dan heen?
Zitten daar achterdeurtjes in?
En,
nee, maar dat je inderdaad, het heel belangrijk is natuurlijk wat je met die data doet en wie daar toegang toe heeft. Dat is allemaal inderdaad meegenomen in dit kader.
We gaan dit debat in de Kamer volgen. Oké. Wat is er natuurlijk nog veel meer op te zeggen? Ik wil even casus, gewoon concrete voorbeelden waarvan jullie zeggen van ja, dat komt op ons af. Dat is misschien technisch of technologisch mogelijk. Of het gaat zeer binnenkort mogelijk zijn. En daar moeten we gewoon iets van vinden met z'n allen. Gaan we dat toepassen of niet? Katinka, heb jij een voorbeeld? Of weet ik veel, bij demonstraties of zo. Gezichtsherkend, camera's die massa in de gaten. Heb jij nou een voorbeeld waarvan je denkt van ja, interessante casus.
Ja, waar zeker interessante dilemma's in zitten. Hè? En dan denk ik inderdaad aan het gebruik van gezichtsherkenning bij demonstraties. Demonstraties verlopen niet altijd vredig. Soms breken er rellen uit. En wat je dan ziet gebeuren is dat de mensen die gaan rellen, dat ze dan hun gezicht onherkenbaar maken. Hè?
Met
een
gezichtssjaaltje
en de mondkapjes. Een vraagstuk hè, wat opgeworpen is, is van nou, kunnen we die mensen dan niet in beeld brengen, hè, nog voordat de rellen uitbreken, want dan hebben we ze herkenbaar op beeld.
Dus er zijn gewoon kamers op die meute, die zien al die mensen. En als je
voor alle duidelijkheid, dit wordt niet toegepast.
Maar
zo zou je dat inderdaad kunnen doen.
Maar het zou je achteraf kunnen helpen om die mensen aan de hand van hun kleren toch te herkennen.
En hun gezicht.
Op moment, dan gezichtsherkenning.
Ja, aan de hand van hun gezicht, op het moment dat zij dus al bekend zijn bij de politie. Hè. De politie heeft ook een database met mensen die verdachten zijn geweest of veroordeeld. En dan zouden ze op die manier herkend kunnen worden.
Hier moeten we als samenleving iets van vinden. Alex, heb je hier al een gevoel bij?
Nou ja, ja, zeker wel. Ja, het is natuurlijk interessant om te zien. Hey, er is zeker in de afgelopen 10, 15 jaar heel veel roep geweest om meer veiligheid. En om, gezien alles wat er gebeurd is, ook nog natuurlijk de aanslagen 9-11, alle andere terroristische aanslagen, wordt er veel gezegd, ja, we moeten meer doen om die veiligheid in het publieke domein te garanderen en om ja, de burgers te beschermen. Tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe die technologie zich ontwikkeld heeft en op welk niveau ja, je mensen nu kan herkennen en hoe lang je mensen kan volgen als je die technologie zomaar loslaat, dan zegt dat natuurlijk ook. Ja, dat heeft wel implicaties voor jouw privacy en voor je zijn.
En dit is natuurlijk wat jullie omschrijven in dat kader. Daar moeten we met z'n allen wat voor vinden en daar moeten we over praten.
Ja, zeker. Kijk, ja. En hè, op het moment dat jij dus mensen op beeld gaat vastleggen, op het moment dat zij vreedzaam aan het demonstreren zijn, hè, dan maken zij gebruik van belangrijke grondrechten die hebben. Hè, de vrije meningsuiting, vrijheid van demonstratie. Dus vanuit ethisch perspectief is daar een zeer groot vraagteken buiten plaatsen, of dat een goed idee is.
Durf je nog wel gebruik te maken van jouw recht op demonstreren als je weet dat de camera's op je snuffert staan?
Ik weet, ik heb een keer een documentaire gezien en daarin zag je mobile facial recognition units. Mm-hmm. Ik weet even niet meer in welk land het was, maar ja, die stonden daar om tijdens de demonstraties. Het stond ook heel groot op, mobile facial recognition unit.
Zo.
Dus daarvan, ja, dan kan je zeggen, nou fantastisch, dan weten de mensen dat ze in de gaten gehouden worden, dus dan gaan ze geen
maar dat kan een soort middel worden om mensen weg te jagen om überhaupt op te komen.
Nou ja, dat is natuurlijk de interessante.
Okay. Ja. Okay, maar dit is in ieder geval duidelijk. Dit is een mooi voorbeeld van, oké, we zijn er nog niet helemaal uit. Hoe gaan we doen? Wat zijn de voorwaarden? Daar moeten we met z'n allen over nadenken. Alex, heb jij een voorbeeld van een casus van jij zegt van
nou ja, wat ik een interessante vind, dat is eentje die ik ook bij het CIP-congres benoemd heb, was data van zelfrijdende auto's en beelddata daarvan. Daar kan je tegenwoordig die auto's filmen 360 rond zichzelf om nou ja, goed te kunnen rijden. Maar ook vaak als, volgens mij heeft Tesla zo'n beveiligingsmodus, waarbij die camera's aanstaan als mensen in de buurt komen.
Die scannen natuurlijk ook die mensen. Van, joh, waar lopen die mensen op die
zebrapad? Er zijn heel veel discussies geweest over, moet je, sommige mensen stoppen, zetten dat op YouTube. Er gebeuren van allerlei interessante dingen mee. Maar ja, dat zou je natuurlijk ook aan gebruiken. Dan heb je mobiele gezichtsherkenningsunit zou je ervan kunnen maken. Want
maar dat is dus het algehele punt, hè, dat deze technologie succesvol ingezet kan worden door de alomtegenwoordigheid van camera's in de samenleving en door de alomtegenwoordigheid van beeld. En als het over dit onderwerp gaat, dan denk ik dus ook vaak dat we als samenleving, hè, dat is niet alleen een vraag voor de politie, want die camera's die zijn van iedereen. Hè? Mm-hmm. En tegenwoordig is je deurbel een camera. Er zijn reclames op tv dat je eigenlijk niet meer veilig kan voelen in je huis als je niet daar camerabewaking hebt. Hè? En dat speelt heel erg op een gevoel in van dat we maar steeds verder moeten gaan met die beveiliging. Dus daarom vind ik dit ook een onderwerp waar de samenleving over na moet denken. Hoe wij met al die camera's in de publieke ruimte en overal om willen gaan.
Is er ook een no-brainer voor jou, Alex? Als je zegt van, joh, gezichtsherkenning moeten we gewoon doen. Geen twijfel over mogelijk. Gaan we ook niet over discussiëren wat mij betreft. Inzetten.
Ik vond het, ja, dat is wel een lastige. Ja, ik denk het wel. Maar het zijn wel, edge cases heten dat dan. Hè? Eentje waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld het gebruik van gezichtsherkenning als het gaat om kinderpornografisch materiaal. Om daarmee kinderen die daarin voorkomen te kunnen herkennen die vermist zijn of iets dergelijks. Ik weet dat soort dingen ingezet worden. Nou, dat lijkt me een logische applicatie. Dat lijkt me een verantwoorde applicatie. Ja. Omdat je dan ook probeert mensen te redden die in een moeilijke situatie zijn. Dus nood breekt wetten in zekere zin. Dat lijkt me op dat moment dan wel een ethische verantwoording.
Dan gaat de technologie gewoon echt voor je werken. Katinka, heb jij nog een
voorbeeld? Ja, misschien een voorbeeld, hè, wat daarbij aansluit. Inderdaad, hè. Stel je hebt een foto van een verdachte en er is gewoon heel erg veel beeldmateriaal beschikbaar. En dat is bijvoorbeeld ook gemaakt op een locatie waar sowieso camera's hangen en waar iedereen dat eigenlijk ook wel nodig en vanzelfsprekend vindt. En dan kan die technologie natuurlijk wel helpen om op een hele efficiënte manier dat te bekijken.
Dat je dus met mensen ogen al dat materiaal moet scannen.
En de techniek misschien nog wel beter is, omdat die niet afgeleid raakt voor wat die nog allemaal meer ziet op die beelden. Dus,
Overigens hebben we in deze serie ook een ontzettend interessante aflevering opgenomen over hoe we die AI voor ons kunnen laten werken. En dat is ook de moeite van het luisteren waard. Wanneer kan het echt niet? Dat je echt van, oké, dat hoor ik wel eens. Komt wel eens voorbij, die casus. Moeten we gewoon niet doen.
Ja, ik zelf vind het is niet per se gezichtsherkenning, maar de inzet van camera's in combinatie met emotieherkenning. Dat lijkt mij, ja, dan ben je, daar zijn zoveel issues rond of dat wel goed meet wat je daadwerkelijk meet of wil meten.
Denkt te meten,
inderdaad. En ook moet iemand anders kunnen zien wat er in mijn hoofd
dan
gebeurt.
Dan gaan ze echt bijna in je
in mijn
kijken.
Inner self. Ja. Nou. En ik denk dat het belangrijk is dat we als mensen ook die verschillende identiteiten, die verschillende, je hebt je uiterlijke wereld, je hebt je wereld thuis, je wereld op je werk. Mm. Daar heb je allemaal identiteiten in en je hebt een identiteit in je hoofd. En dat zijn denk ik wel belangrijke dingen om die gewoon ook voor jezelf te kunnen houden.
Heb je ook nog zo'n no-go in petto, Katinka?
Nou ja, waar in algemene zin heel kritisch naar zou kijken, is de inzet van dit middel als het gaat in de publieke ruimte. Komt het ook al heel dichtbij. Hè? En inderdaad, het gebruik van emotieherkenning of afwijkend gedrag zijn daar nog weer volgende stappen in. Maar dit is al een hele ingrijpende technologie voor mensen. Hè? Want het is niet alleen je privacy, maar het gaat ook over iets als autonomie. Hè? Dat op het moment dat het voor de veiligheid noodzakelijk geacht zou worden, weet ik veel, om op het Leidseplein in Amsterdam gezichtsherkenning en jij wil dat niet. En zo kan je nog andere, op een vliegveld, andere locaties bedenken. Dan zou dat betekenen dat jij je niet meer vrij kunt bewegen in belangrijke delen van de maatschappij.
Ja.
En helemaal is dat natuurlijk een vraag op het moment dat je het niet eens zou weten dat het gebeurt. Dus dit is wel iets waar we, denk ik, heel goed over na moeten denken.
Oké, concrete tips en oplossingen. Je werkt bij een overheidsorganisatie of bij een commerciële organisatie, of in ieder geval het thema gezichtsherkenning komt op je pad en dient zich aan als een oplossing voor iets. Weet ik veel. Wat kun je nou doen om de juiste ethische keuzes te maken? Nou, het eerste wat je moet doen, die ga ik al prijsgeven, denk ik. Dat is wat we nu aan het doen zijn. En wat jij nu aan het doen bent, Katinka, met de Tweede Kamer. Denk er vooraf over na. En besluit vooraf onder welke voorwaarden. Wat zijn de kaders? Wat willen we ermee bereiken? Denk erover na. Praat erover. Debatteer erover. En maak een bewuste keuze überhaupt. Hè? Ga niet als een kip zonder kop die technologie inzetten. Dat is een hele belangrijke. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste tip. Nou, die brengen we nu in de praktijk door er een podcast over op te nemen. Wat kunnen we nog meer doen?
Als je dat mij nu vraagt, dan denk ik aan twee dingen. En in de eerste plaats denk ik, stel de juiste vraag. Als het gaat om gezichtsherkenning, moet je denk ik twee belangrijke vragen naast elkaar bekijken. Eén is de machts- en controlevraag. Willen we dit niveau van controle op een bepaalde plek in een bepaalde context? En de andere is de kwaliteit van de gezichtsherkenning zelf. Dus biedt die technologie wat wij denken dat die biedt? Of herkent hij alleen maar blanke mannen? En juist niet de mensen die in minder vertegenwoordigde groepen, die vaak niet zo in die.
Het is eigenlijk gewoon zorg ervoor dat als je die tech inzet, het moet verdikken me wel werken.
Ja,
wel
nou, werken. Heb ik begrepen dat die techniek inmiddels zich behoorlijk doorontwikkeld heeft en dat inmiddels minder een probleem is. Maar waar je in dat verband zeker wel aan kan denken, zijn ook de omstandigheden waaronder je het doet. Hè? En wat voor soort camera's je gebruikt. En is er goede belichting? Hè? Of is het te schemerig, te donker?
Ja, okay.
Inderdaad, regen. Dus die omstandigheden spelen inderdaad een rol voor de kwaliteit van het beeld. Want op het moment dat jij geen goede kwaliteit van het beeld hebt, dan kan er ook geen goede match plaatsvinden. En dan neemt het risico op verkeerde matches
toe. Ja.
En met alle gevolgen van dien. Dus dat is inderdaad heel erg belangrijk in die hele context om ook mee te nemen.
Oké, dan even toch bij jou, Katinka, weer. Alex noemt iets, de technologie moet gewoon goed werken. Nou, jij zegt, het lijkt erop dat de goede kant op gaat. Wat zijn voor jou nog de tips en de tricks, behalve praat erover, denk erover na. Wat zijn de randvoorwaarden? Wat zijn Oké, dat hebben we allemaal gehad. Maar wat vind jij nog meer? Tips en oplossingen, gezichtsherkenning.
Nou, wat ik een hele belangrijke vind, is dat dat het niet op een geautomatiseerde manier mag plaatsvinden. Hè? En dat je altijd wat dan heet een human in the loop hebt. Dus altijd ook die menselijke toetsing van het resultaat dat de technologie oplevert.
Ik zie Alex gelijk stralen. Ja, hè?
Nee, klopt. Ik denk dat een van de belangrijke dingen is dat we heel goed moeten nadenken over niet alleen de technologie zelf, de kwaliteit van de technologie, maar ook de context waarin die technologie ingebed wordt en wat voor soort mensen daar met die technologie gaan werken. En wat verwachten we van die mensen? Is dat inderdaad iemand die een beslissing kan gaan nemen daarover? Of hebben we dat helemaal niet ingeregeld en is het pas achteraf? Ja, dat soort keuzes, dat zijn ook designkeuzes, daar moet je van tevoren goed over nadenken. En dat hoort bij een goede implementatie van data-ethiek. Niet alleen de technische kant, maar ook die sociale kant.
Oké, we hebben er nu 20 minuten over gepraat. Ik heb eigenlijk wel... Ik maak ook altijd een beetje zorgen over dat soort dingen. Daarom heb ik deze vraag bij jou gedropt van tevoren, Alex. Jij zei van, vaar ik vooral negatieve associaties. Als ik nu zo'n 20 minuutjes erover praat en ik hoor jullie allebei met de casussen en de tips en waar we moeten over nadenken, denk ik eigenlijk van, nou, als je de vraag stelt, kunnen we AI voor ons laten werken? Dan zie ik eigenlijk, heb ik best wel vertrouwen daarin, als ik eerlijk moet zijn. Heb jij dat ook niet toch een beetje stiekem?
Jawel, als ze ons best doen wel. Maar ik blijf toch wel dat je kritisch erop, gewoon in algemene zin, omdat ik denk dat het gezond is. Dus ja, je moet technologie proberen goed in te zetten. Maar blijf erbij nadenken waarom je het doet. En niet alleen over hoe, maar vooral ook het waarom. Dus de why-vraag is belangrijk bij dit soort zaken.
Katinka, het laatste woord voor jou?
Ja, ik denk inderdaad ook dat het niet zinvol is, zeg maar, om techniek in algemene zin af te wijzen. Hè? Want het punt is inderdaad ook, hè, als ik kijk naar de taak van de politie, ook van ons verwacht wordt, hè, dat we de samenleving veilig houden en dat we daarom dus ook de mogelijkheden van nieuwe technologie onderzoeken. Maar tegelijkertijd is voor ons dat behoud van het vertrouwen van de samenleving ontzettend belangrijk. En is het pleidooi dus om dat zo gericht mogelijk in te zetten.
Ik ben blij dat jij, Katinka Knops, betrokken bent als adviseur ethiek bij de politie. Volgens mij worden daar de juiste vragen gesteld. Dankjewel. Dankjewel ook Alex Korra, beleidsadviseur recht en ethiek bij de SVB. Wil je meer informatie, wil je ook andere afleveringen terugluisteren over data en data-ethiek. En je hoort, het is zeer de moed waard. Het gaat over, ook over jouw wereld. Ga dan naar sip-overheid.nl/uitgelicht of je favoriete podcast app. Dank jullie wel.